Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Zal ik even een selfie maken voor wanneer de podcast online... Even een teasers.
Hey, hier is hij weer. De intro. Nou, oké. Dan gaan we dan. Welkom bij Boeken FM. Podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Met vandaag De Trooster van Esther Gerritsen. Het verhaal gaat over Jacob, de conciërge van een klooster en het bijbehorende retraitecentrum, die erg gesteld is op zijn eenzaamheid en rust. Die rust wordt echter verstoord door de komst van een nieuwe gast in het klooster, Henry Lohman. Een gevallen staatssecretaris die nogal wat op zijn kerfstok lijkt te hebben. Wat komt hij doen in het klooster? Heeft hij spijt van zijn daden? Wat zijn die daden? En kan zo'n doorgewinterde politicus dat eigenlijk nog wel hebben? Spijt. Naarmate Jacob hem beter leert kennen, worden de antwoorden op die vragen steeds onduidelijker. Ik ben Peter Buurman en ik praat er vandaag over met literair columnist van NRC, Ellen Dekwiets.
Hoi.
En redacteur van De Groene Amsterdammer, Joost Vries.
Hallo.
Ja, eigenlijk vanaf het begin dat we deze podcast gingen maken, stond vast dat we een boek van deze auteur zouden gaan bespreken. Hoe komt dat eigenlijk?
Nou, Esther Gerritsen is een van de beste Nederlandstalige levende schrijvers. En als ze dood zou zijn, zou ze een van de beste Nederlandse schrijvers zijn. Zij heeft een fantastisch oeuvre bij elkaar geband. Neem het geweldige Dorst over een wat autistische vrouw die aan het sterven is. Neem het mooie Roxy over jezelf heroppakken. Neem het fenomenale boekenweekgeschenk Broer. Ze is zo ontzettend grappig in haar schrijven. Ze weet je als lezer de ene pagina aan het lachen te krijgen en de volgende moment weer keihard te laten huilen. Het is een soort rollercoaster aan emoties die ze bij je teweeg brengt. En ik vind dat zo bewonderenswaardig. En telkens wanneer ik hoor dat er weer een nieuwe Gerritsen aankomt, ben ik al een beetje aan het stuiteren.
Geldt dat ook voor Joost?
Ja, absoluut. Het is, ik zat daar toevallig laatst over na te denken. Dat als schrijver zijnde wordt je in interviews eigenlijk altijd gevraagd wie je literaire voorbeelden zijn en ja, welke schrijvers je het graagst leest. En ik denk dat van heel veel schrijvers kun je het wel een beetje aanvoelen. Ja. En bij Esther Gerritsen zou ik echt geen idee hebben. Ik vind dat echt een oeuvre dat for better or worse helemaal op zichzelf staat. Yeah. En dan zeg ik for better or worse, dan bedoel ik wel vooral for better. Gewoon een oeuvre dat helemaal op zichzelf staat, dat nergens op lijkt te lijken. Ik bedoel, ze gaat nou eenmaal in de literaire wereld. Ik ken haar een beetje persoonlijk. Ik ben één keer op een persreisje of een evenement naar Londen geweest.
Okay.
Zat ze naast me in het vliegtuig. En toen zat ze in een schrift met een heel groot handschrift echt zo te schrijven. We stijgen op, de mensen worden kleiner. Ik dacht echt, wat is in godsnaam doen? En vervolgens was dat twee dagen later in de krant. Zo'n hele mooie oorspronkelijke column. Dus voor mij is het een iemand die moeilijk te voorspellen is.
Okay.
Maar wel altijd de antennes aan heeft, want nu we toch eventjes gezelschapsdropping aan het doen zijn. Ik carpoolde een keer met haar mee en toen zei ik tegen haar dat ik mijn rijbewijs had laten verlopen. Toen begon ze een heel verhaal over wat voor afschuwelijke dingen je dan moest doen om weer je rijbewijs terug te krijgen, wat allemaal niet bleek te kloppen. En daar heeft ze een hele leuke column over geschreven. Dus iemand die heet het aanstaat, om het zo te zeggen.
Okay. Maar die verwachtingen die jullie hebben, laten we dan maar gelijk maar met de deur in huis vallen. We hebben De Trooster gelezen.
Verwachtingen vooraf.
Ja, zijn die ingelost?
Ja en nee. Joost?
Ja en nee.
Dat vind ik het
laten we anders eerst even een stukje...
Laten we met dit boek beginnen.
Ja, laten we een zodat jullie een idee hebben van de stijl.
Ja.
Eerste pagina, de eerste alinea en regel. De Trooster, Esther Gerritsen. Ik herinner me dat ik de deurposten schuurde, dat ik spierpijn had, mijn vingers kapot waren, dat ik het hout blanker en gladder zag worden en ik zeker wist dat ik gelukkig was. Het werk onder je handen zien verbeteren. Het hout en ik, dat was genoeg. Ik was tevreden met mijn gebrekkige lichaam, dat brandt en slijt en toch volstaat. Dat doet wat het moet doen. Ik verlangde niets. Ik ging zitten en keek naar mijn werk. De stilte was weldadig en onmiddellijk was er de wens om hier voor altijd te kunnen blijven zitten. Ik lachte omdat ik net nog dacht niets te willen. Elk vredig ogenblik roept het ongedurige verlangen op om het te verlengen. Steeds weer. En zo moet het blijven. Op dat moment kwam Henry Lohman binnen. In medias res. Ja. Knal.
Daar is hij dan. Nou ja, dan is gelijk eigenlijk neergezet waar dit verhaal grotendeels over gaat, toch? De relatie tussen Jacob, de conciërge van het klooster, en Henry Lohman, de staatssecretaris. Wat komt hij eigenlijk doen, Joost?
Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij is het een typisch geval van een man die op zoek is naar een pets op zijn vinger. Hij is, zoals je al zei, hij is eigenlijk weggesneakt bij een ministerie. De pers heeft er volgens mij nog niet helemaal licht van gekregen, maar het zijn allemaal MeToo-achtige toestanden. Hij zou vrouwen hebben betast. En je komt ook later over hem te weten dat het een man is die 4 kinderen heeft, waarvan hij nog maar eentje ziet bij 3 verschillende vrouwen.
Bovendien schijnt hij zijn ex-vrouw financiële voordelen te opgeleverd via klussen. Ja. Een beetje wat Hillary Clinton destijds met Bill Clinton deed.
Ja, hij heeft ook fraude gepleegd.
Hij heeft ook fraude gepleegd. En waar hij naar op zoek is, is naar tough love. En gewoon dat is wat mannen, denk ik, mannen in hoge posities misschien toch uiteindelijk zoeken. Iemand die streng voor ze zijn.
Dus tough love.
Dus hij komt bij een klooster terecht, Henry Lohman. En daar is Jacob eigenlijk helemaal niet de aangewezen persoon om met hem in contact te staan. Jacob is niet de koster, maar zo wordt hij wel door veel mensen gezien. Hij is de conciërge, een soort manager van alles. Hij doet het onderhoud van het klooster, manueel arbeid. En er zijn gewoon andere broeders die eigenlijk bedoeld zijn om met hem te praten, om hem de biecht achter te nemen, dat soort dingen. Maar al snel blijkt dat die Henry dat niet ziet zitten. Want hij zegt, ja, die andere broeders zijn te aardig voor me.
Ja.
En die zijn te vergevend en die stellen zich te veel voor me open. En die Jacob laat heel erg merken al aan het begin aan, omdat hij eigenlijk niet op hem zit te wachten. En juist het feit dat hij die Henry wegduwt, betekent dat hij hem achter zich aankrijgt.
Ja.
Want hij zegt tegen hem, jij behandelt me echt zoals ik ben en jij bent streng voor me.
Ja, en daar komt ook nog eens bij dat Jacob geen mensenmens is. Hij heeft een gezichtsafwijking. Een gedeelte van zijn gezicht trekt een beetje. Zijn hoofd hangt scheef. De andere helft is vrij knap. Maar ja, dan, je kan niet de hele tijd van de zijkant worden
bewonderd. Je kan niet voor de helft knap zijn.
Hij vindt in het klooster een soort zelfgekozen isolement. En hij is ook eigenlijk verbijsterd als iemand zoals Henry de hele tijd naar hem toe trekt. Want hij is lomp, bot tegen hem. Maar dat is juist misschien die pets op die vingers die hij nodig heeft.
Nou, misschien kan je nog iets anders bij bedenken ook. Ik zei dat hij op zoek is naar tough love, maar misschien is er ook nog iets anders aan de hand. Want je hebt namelijk ook altijd mannen die gewoon een nee in een ja om willen zetten. En van die mannen die mensen, waarschijnlijk vrouwen in het bijzonder, maar mensen in het algemeen, als een soort uitdaging zien. En als iemand nee zegt, willen zij, gaan ze net zo lang door totdat ze die persoon toch voor zich gewinnen krijgen. Dus ik denk, en ik bedoel, al krijg je die verhalen over hem te horen gaandeweg het boek, dat het echt iemand is die veel te hardhandig met vrouwen is omgegaan en met het nee van vrouwen. Ik denk dat hij ook bij Jacob een nee krijgt. Nee, ik wil je vriend niet zijn. En ik denk dat dat ook iets bij hem triggert. Het lijkt mij zo'n type man die dan net zo lang doorgaat totdat hij zich wel voor je gewonnen heeft. Dus ik denk dat dat ook meespeelt.
Ja, en het levert wat dat betreft een soort hard-to-get spel. Al is het geen spel, het is oprecht gedrag vanuit Jacob. Want die heeft even helemaal geen zin in zo'n gevallen politicus. Maar gaandeweg ontdooit hij toch en krijgt hij een lichte obsessie met hem. Op een gegeven moment lees je zelfs dat hij Henry's trui op zijn kamer heeft. En die trui dan ook aantrekt om in te gaan liggen. En vervolgens er een soort oceaan in kwelt per ongeluk in zijn slaap. Maar er is dus wel iets aan de hand. Het is niet seksueel van aard, althans dat zijpelt nergens door, maar er is een soort vriendschapsverliefdheid die gebaseerd is op aantrekken en afstoten. En dat maakt het bijzonder mooi om te zien. Zeker omdat Henry zo glad is als een aal, conversationeel gezien, en Jacob ontzettend onhandig. Dat levert hele fijne Gertiaanse dialoog op.
Ja, dan moet je bijzeggen, denk ik, dat we hebben het nu over Henry, maar eigenlijk is Henry niet eens zo'n heel bepalend. Ja, ik bedoel natuurlijk een belangrijk personage, een van de twee hoofdpersonen. Maar uiteindelijk ligt het perspectief echt bij Jacob.
Ja.
Het boek draait om de ontwikkeling die Jacob opneemt. Ik weet niet of je dat een kwestie van ontdooien moet, of moet zien, of een kwestie dat het licht aangaat. Ik weet niet precies.
Ik denk dat er een soort wetsteen is waaraan Jacob zijn ethiek kan slijpen.
Ja, zoiets, dat is in één keer mooie. En dus het boek gaat uiteindelijk heel erg wat dat contact met Jacob voor hem doet. En we moeten wat contact met Henry voor uitoefening heeft op Jacob. Er moet bijgezegd worden, Jacob, het wordt niet heel exact beschreven, maar hij heeft iets aan zijn gezicht.
Ja, dus, er wordt niet gezegd hoe dat komt.
Er wordt niet gezegd hoe het komt of wat het precies is, maar zijn geschicht is scheef.
Ja.
En hij zegt zelf, ik heb één mooie kant en één heel lelijke kant. En hij beschrijft, Esther Gerritsen beschrijft ook heel mooi, dat overal waar hij komt, hij mensen met een soort van te veel sympathie naar hem kijken. En dat mensen allemaal een beetje onzeker naar hem lachen.
Ja, dat ze gelijk al
hun best willen laten doen van, zie je, ik schrik niet van hoe je eruit ziet. Maar met als gevolg dat het voor hem alleen maar in elk contact benadrukt wordt.
Ja, maar ze benaderen hem ook op een manier alsof hij misschien niet helemaal lekker is door zijn uiterlijk, toch? En dat voedt hij dan zelf ook, want dat vindt hij wel fijn, want dan gaan ze niet met hem praten. Toch, dat zegt hij ook. Dus hij is volgens mij heel erg gesteld op zijn eenzaamheid en op zijn alleen zijn. En,
mag ik één ding zeggen? Ja? Ik wil niet van de hak op de tak gaan hoor, maar Ellen las net eerste bladzijde voor.
Oké. Nu wil jij ook.
Nee, maar wat ik heel grappig vond van... ik herinner me dat je vroeg net zo even, wat zijn jullie verwachtingen?
Ja.
En ik had het boek, heb ik meegenomen tijdens Pasen. En ik had het omslag thuis gelaten, het stofomslag, want het kreukte niet. Dus ik ging het eigenlijk lezen zonder te weten waar het nou precies over ging. En de eerste zin is dan, ik herinner me dat ik de deurposten schuurde. Dat ik spierpijn had, mijn vingers kapot waren. Dat ik het hout blanker en gladder zag worden. En toen zag ik meteen het woordje Het Hout. Ja. En het laatste boek dat ik over een klooster las, was Het Hout van Jeroen Brouwers. Dat alleen maar over enorm misbruik en sadomasochistische relaties. Ik dacht, oh mijn god, gaan we die kant op. Maar die kant gaan we dus helemaal niet op.
Nee, ik vind het eigenlijk... Hey. Een drinkje. Nou, dat moeten we een keer doen. We hebben weer wat lezersvragen gekregen. Mensen kunnen lezersvragen mailen naar... dat hebben ze tot nu toe gedaan naar marcia@dasmag.nl. Maar dat moest ik steeds uitleggen hoe je dat spelde. Dus voortaan kan dat naar boekenfm@dasmag.nl. We hebben ons eigen e-mailadres gekregen. De vragen.
Vraag 1. Ik hou erg van deze podcast. Nu al. Ook van de rubriekjes. Maar over een van die rubrieken struikel ik steeds. Al vraag ik me meteen af of dit niet mijn eigen seksisme is. Je voelt hem al aankomen. Die moeder die opeens opduikt. Wie is zij? Wat bedoelen jullie met zou je dit boek aan je moeder geven? Is zij de naïeve, allesetende lezer? Is zij de Vox Populi? Waarom je moeder, niet je vader? Of is die zijn auto aan het wassen? Veel groeten van trouwe luisteraar M uit U.
Nou ja, goede vraag. Aan wie werd die gesteld? Aan ons allemaal.
Nou, hoi Marijke. Allereerst leuk dat je luistert en bedankt voor deze vraag. Ja, en je hebt volkomen gelijk. Inderdaad, zou je het aan je moeder aanraden? Dat impliceert namelijk dat wij een aantal soort vaste veronderstellingen hebben over onze moeder als lezer. En over de universele moeder als lezer. De universele moeder als lezer zijn natuurlijk mensen die je niet oelala boeken voor het Sinterklaas cadeau geeft. Maar ik denk dat het misschien wel handig is, want wij vertellen hier gaandeweg steeds meer over onze eigen moeders. En moeders zijn toch altijd degene die leesgedrag bij je bevorderen. Want dat is bij mij al mijn lezende vrienden zo geweest. Dus bedoel, ik vind het heel grappig om iemand, een uiterst serieus lezer als Joost de Vries, althans dat vindt hij zelf, een moeder heeft die graag fantasy leest. Dat vind ik heel erg leuk. Dus nee, het gaat niet over de universele moeder. Het gaat echt in dit geval over mijn moeder en Joost's moeder en Peters moeder in specifio.
Maar we kunnen vandaag ook, vinden jullie het oké als we vandaag vaders doen? Dan doen we straks
vaders.
Oh, dat
vind ik heel leuk.
Oké, dan gaan we het...
Maar stop, dan moeten we even iets kleins weten over jullie vaders. Zijn jullie vaders lezers, kinderen?
Mijn vader was geen lezer.
Geen lezer.
Nee.
Peter?
Dunne boekjes.
Oké. Okay. Mijn vader die betaalde mij geld. Betaalde mij. tijdens mijn puberteit om de Russische meesterwerken te lezen.
Oké. Okay.
Dus dat hebben we leuk. Hebben we een verschil. Tof.
Ja. Oké. Okay. Komen we wel uit. Vind ik goed. Ja. Dankjewel. Marijke was het toch?
Ja.
Dankjewel.
Vraag 2. Van Sanne. Is er een roman waar jullie hardop om hebben gehuild?
Oh.
Ja.
Ja, Dorst van Esther Gerritsen.
Dat is haar?
Ja, het is heel erg. Ik was met mijn toenmalige geliefde. Was ik in Portugal, toen was het boek net uit. En hij had het gelezen. Hij lag helemaal onder de bank te janken. En toen dacht ik, nou, dat valt toch wel mee.
Yeah.
Toen ging ik het lezen. Toen lag ik ook, heb ik keihard lopen janken.
Waarom dan? Maar wel,
omdat specifiek... het allemaal zo hopeloos is. Die mensen willen met elkaar praten. Het lukt niet. Kletsen langs elkaar heen. De tragiek van een in de ogen van de lezer verspild leven komt naar voren. Ik ging helemaal stuk.
Oh, God.
Ja, ik heb bijvoorbeeld gek hoe dat soort dingen gaan. Ik moest bijvoorbeeld heel erg huilen bij The Executioner's Song van Norman Mailer. Dat is een boek uit 1980, heeft de Pulitzer Prize gewonnen. Dat is een non-fictieboek. En het gaat over Gary Gilmore, een man, dat is een waargebeurd verhaal, een man die twee mensen heeft vermoord. Zijn hele leven eigen gevangenis in, gevangenis uit. Uiteindelijk twee mensen vermoord, opgepakt. en de doodstraf gekregen. En dit was in 1776 of zo. En heel gek, maar in Amerika is er 20 jaar lang de doodstraf niet uitgevoerd. Kun je me nu bijna niet meer voorstellen. En hij was toen de eerste die veroordeeld was en die zei van, ik wil die doodstraf. Ik wil hem wel krijgen. En echt heel idioot hoor, want het is echt zo'n heel hardboiled, super strak geschreven, echt zo'n heel portret van Klein-Amerika. 1000 bladzijdes, 1100 bladzijdes. En toen hij, ik weet nog echt heel goed dat ik op een stoel zat en echt moest huilen toen hij eenmaal voor het vuurpeloton kwam. Oh ja. En dat mijn vader en mijn broer toen gewoon propjes naar me gooiden. Dat ze het idioot vonden dat ik bij een boek zat te huilen.
Maar jullie zaten dan echt tijdens het lezen te
huilen? Ja, echt. Ik heb bij meer boeken gehad hoor. Ik heb het ook gewoon bij een aantal. Er zit één moment van Philip Roth. Dat kan ik niet eens navertellen, dan moet ik huilen.
Oh. Doe maar dan.
ik kan me bij Harry Potter herinneren. Het gebeurt niet heel vaak hoor, maar soms is iets gewoon heel erg raak.
Ja. Harry Potter had ik dat ook, dat op een gegeven moment Ron verzucht, dan wordt hij gepest. En dan zegt hij van, ik vind het zo verschrikkelijk om arm te zijn.
Oh, okay.
Dat ging stuk hoor. Maar nu ik er zo over nadenk, ik ben meerdere malen in huilen uitgebarsten bij Een Klein Leven van Hanya Yanagihara. Ja, ik zie hier Merel ook enthousiast knikken. Niet alleen vanwege de stijl, maar ook vanwege wat er daadwerkelijk gebeurt. Het was echt, op een gegeven moment als die priester, ja, dan kom ik meteen op dit kloosterthema alweer.
Alweer klooster, ja,
bezig gaat met dat je hoofdpersoontje te prostitueren. Nou, dat ging ik hoor. En natuurlijk, het is heel erg, maar de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Een roman die totaal cerebraal was. En dan gaat de hond dood.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook...
Sorry, ik lachte daar heel hard om, merkte ik.
Ja, dat
ik heb bijvoorbeeld ook moeten huilen. Dat is een heel gek boek misschien om te huilen. Ik heb dat boek denk ik 4 keer gelezen en bij de 4e keer dat ik las moest ik huilen. Het was De Aanslag van Harry Mulisch.
Wat? Waarom? Vertel.
Omdat het zo'n eenzaam boek is. Het gaat over iemand die zo fundamenteel eenzaam is. Die zijn ouders kwijt is geraakt en nooit eigenlijk meer dat contact heeft kunnen krijgen. En er zitten een paar momenten in waar dat heel mooi in zit. En het gekke is, dat is echt zo'n boek dat als je het leest, de eerste keer ben je gewoon benieuwd naar het plot. En de tweede keer ben je benieuwd naar de verschillende blikken op de oorlog en hoe dat veranderde. En eigenlijk pas de laatste keer dat ik het las, viel me op dat het perspectief van het boek echt eenzaamheid is. Ik weet niet.
Okay. Goed, ze maken een hoop los, de tranen. Zullen we terug naar...
Nou kan ik een klein bruggetje maken.
Hey. Tussen
dit onderwerp en Esther Gerritsen's werk.
Ja, is goed.
Een aantal van mijn lievelingsboeken, die maken je eerst enorm hard aan het lachen en brengen je dan een mokerslag toe, waardoor je helemaal in tranen zit. Hè? De meeste Margarita van Bulgakov, dan denk je de eerste 500 pagina's dat je met het Sovjet soap te
maar
maken hebt. Nee, stop. En Esther Gerritsen deed dat bij haar vorige boeken ook heel erg sterk. En hierbij, dit is het eerste boek waarbij ik niet zozeer verdrietig achterblijf als wel verontwaardigd.
Oh.
En dat hangt ook samen met een opmerkelijke plot twist in het verhaal. Kijk, want we hebben nu natuurlijk verteld dat het gaat over een soort ontluikende bromance. Maar op een zeker moment in dat retraitecentrum, in dat klooster, begaat Henry een strafbaar feit.
Ja.
Het slachtoffer in kwestie doet geen aangifte, maar en Henry wuift het vervolgens het gebeurde een beetje weg. Hij zegt ook eerder in het boek al dat hij een man is die niet in spijt gelooft, maar juist door het wegwuiven en de gewetenscrisis die Jacob hierna heeft, want hij wordt door Henry in vertrouwen genomen van ik heb iets ergs gedaan, juist die hele christelijke gewetensvroeging, dat vond ik prachtig. En ik werd dus ook na afloop van het boek bleef ik verontwaardigd achter wat de personages doen met de vraag van schuld.
Ja.
En wat ik wel mooi vind, ik weet natuurlijk wat je bedoelt. Ik weet niet of we het hier mogen zeggen of dat we dan te grote pot
is. Laten we het niet weggeven,
okay,
toch?
Geef het niet weg. Maar wat natuurlijk ook het wat ik er dubbel pijnlijk aan vond, is dat eigenlijk de boek is 200 bladzijden lang. En laten we zeggen 150 bladzijden lang verzet Jacob zich tegen die vriendschap. En hij verzet zich tegen wat dat in hem wakker maakt. Opeens krijgt hij toch behoefte aan een gewoon leven met contacten, met vriendschap. En het is dan Pasen. En ze gaan naar een paasfeest. En dat is voor dat is buiten het klooster dus. Waar een soort
paasvuur.
Een paasvuur,
ook symbolisch. Oud-heidens gebruik.
Ook symbolisch, ja. En dat is het moment dat Jacob zich eigenlijk gelukkiger voelt dan ooit. En hij is helemaal door het dolle. Hij drinkt ook voor het eerst weer. Dat hij beter niet kan doen. Hij gaat dansen. Hij is helemaal gelukkig. En in dat geluk raakt hij die Henry eigenlijk kwijt. En die begaat dan zijn misdrijf.
Ja.
Dus dat is inderdaad het pijnlijke. En het klopt helemaal. Dat je vraagt je heel erg af, hoe kom je daarmee? Wat gebeurt er vervolgens? En het gaat dan... eigenlijk is het zo'n probleem dat zichzelf oplost. Het slachtoffer weigert... Of het slachtoffer ze wil niet aangifte doen. Die Jacob die Henri, maar dan verklap je ook misschien een beetje het einde. Voordat er het klooster iets tegen hem kan ondernemen, hakt hij zelf al een knoop door. Dus eigenlijk is het een soort van misdrijf zonder schuld of zo.
Ja, ik vind misschien...
Oh ja, wel, er is wel schuld, maar zonder straf.
Consequenties.
Ja, zonder straf.
Nou ja, maar ik vond het wel grappig. We hebben het nu eigenlijk al, ik weet niet precies hoe lang we bezig zijn, maar we hebben het al de hele tijd over een klooster. En net eigenlijk valt pas voor het eerst het woord christelijk.
Ja.
We hebben het de hele tijd over die vriendschap gehad. Wat voor rol speelt het christendom eigenlijk in dit verhaal?
Schuldvraag.
Eigenlijk wel, hè?
Schuldvraag, ja, absoluut. En ook de aansprakelijkheidskwestie. En ook, ergens zegt Jacob, wanneer Henry dus zijn misdrijf een beetje wegwuift, hij zegt dan, nog nooit kwam vergiffenis mij voor als het grootste kwaad op aarde. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. En als je dat doortrekt, kijk, deze roman kan je lezen als een werk over wat er in een klooster gebeurt met een politicus, maar je kan het ook trekken naar de huidige samenleving. De afgelopen jaren hebben zowel politici als bankiers talloze misdrijven begaan, bevolking boet daarvoor, en ze zeggen sorry. Ze lijken vergeven te zijn en gaan gewoon op de oude voet verder. En dat vond ik het knappe aan dit boek. En ik denk dat het ook deels de verontwaardiging heeft veroorzaakt waarmee het mij achterliet.
Maar wat is die verontwaardiging dan precies? Waarbij je zo dat hij niet gestraft wordt voor wat hij gedaan
dat
heeft.
Dat hij ermee wegkomt.
Want het is zo dat iedereen in zijn omgeving laat die Henry met zijn strafbare feit wegkomen.
Ja, en althans ogenschijnlijk. Ja, ja, ja.
Hij laat zichzelf er misschien ook mee wegkomen.
Hij kletst het weer goed. Want hij heeft sorry gezegd en hij is ook een beetje het slachtoffer van zijn eigen gedrag natuurlijk. Dus ook hij is zielig.
En ik vind ook dat Esther dat heel mooi beschrijft. Dat eigenlijk die Henry bij hem komt met zijn schuldbekentenis. En ten einde raad is op een bepaalde manier.
Ja.
En Jacob heeft een soort van exclusieve relatie met hem. En die ziet hem zoals andere mensen hem niet zien. En dan precies op dat moment komen eigenlijk die andere kloosterbroeders erbij. En hij ziet, beschrijft ze heel mooi, hij ziet dat hij zijn kwetsbaarheid weer camoufleert.
Ja.
En helemaal die andere broeders meeneemt in zijn verhaal.
Er zijn wel momenten van kwetsbaarheid dat die Henry echt niet weet wat hij met zichzelf aan moet.
Ja, ja, maar dan al gauw neemt de gladheid het weer over. En sterker nog, hij is alleen kwetsbaar als hij dat wil. Op een zeker moment in de refter vraagt Jacob van, ja, maar vind je niet jammer dat je het gros van je kinderen niet hebt zien opgroeien? En dan word je meteen defensief en meteen ook agressief. Verbaal agressief. Van ja, waar bemoei jij je mee?
Ja, nou ja, ik als je het toch over christelijkheid heeft. Ik vind dat Gerrit daar wel heel mooi over schrijft. Schrijft echt over religie zonder dat het ooit dogmatisch wordt of dat het heel...
Stop, is het dan goed? Als je over religie schrijft,
ik hoor mezelf net zeggen dat het is misschien een beetje flauw om als je het over religie hebt, om meteen het woord dogma te gebruiken. Dat is inderdaad, maar laat ik het zo zeggen. Ze schrijft heel mooi eigenlijk over dat leven in dat klooster en dat soort van simpele dagelijkse geluk van Jacob en het genot van de stilte en het genot daar zijn. En schrijft ook, vind ik, heel mooi over hoe Jacob voor zijn gevoel met God in contact staat. En het zit heel erg in het arbeid, het zit heel erg in het dingen doen. Het boek kijkt heel erg vooruit, speelt zich een beetje af. Hij komt aan ongeveer 40 dagen voor Pasen. Dan heb je die hele aanloop naar het Pasenfeest toe. En dan is er een viering in de kerk en dat beschrijft ze heel mooi. Ze zijn aan het zingen in de kerk. En dan zegt Jacob, van mij geen beschroomd gezang, bescheiden gezang vandaag. In plaats daarvan een keel die openging als dat van een spreeuwjong dat gevoed wordt. Mogen zijn luister heel de aarde vullen. Amen, amen. Mijn borstkast verruimde zich. Ik keek omhoog naar de bovenste ramen in de achtermuur, recht in de zon. Zo maken wij God, dacht ik. Wij hier allen. Wij maken God. Als wij het nu doen, wie dan? Iemand moet hem levend zingen. Ja? Geloofde ik dat? Dat wij God maakten? Dat ik God maakte? Zonder schrik dacht ik, is dit alles wat er over is? Moeten wij hem maken, elke dag? Het deerde me niet eens. Als dat alles was, dan was dat het. En zou ik blijven zingen opdat God niet verdween. Ach, er was gewoon geen gedachte mogelijk die meneer had kunnen halen. Gelukkig zijn wij mensen, zei de voorganger. En ik knikte. Die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer. En daar was de tafel. Wij maakten zijn tafel. Wij maakten zijn brood. Zijn lichaam. Zijn bloed. Vind ik op zich een heel mooi idee. Dat je bijna, misschien moet je dat ook een atheïstisch idee noemen. Het idee dat je God maakt, dat hij er anders niet is.
Ja, is dat niet een typisch idee van een atheïst?
Ja, ja.
Ja, maar is het niet juist ook heel heel christelijk. Misschien al heel zelfbewust christelijk. Maar zeg maar, het feit dat je kunt wegkomen. We hadden het net over vergiffenis. Dus het feit dat je vergeven wordt en dat je wegkomt met hetgene wat je fout hebt gedaan. Daar ben jij verontwaardigd over, toch, Ellen?
Ja.
Is dat niet, zeg maar, krijg je als lezer niet de keuze om daar zelf je oordeel over te vellen? Zeg maar, komt het niet aan op je eigen geloof eigenlijk?
Ik bedoel, en wil je religie daarmee of met je eigen overtuiging, met je eigen normen en waarden?
Er wordt een beetje zo gesuggereerd, zo van die, weet je, hij komt nu misschien wel, die Henry komt nu misschien wel weg met wat hij heeft gedaan, maar die straf komt nog wel. Weet je wel, God zorgt wel voor die rechtvaardigheid.
Nou, eigenlijk, ik denk dat een atheïst dat ook zou denken. Want hoe je het ook bekijkt, zelfs de ethiek van de meeste atheïsten die ik ken is bepaald, heeft een christelijk fundament, simpelweg omdat we in een christelijk land zijn opgevoed. Ik bedoel, en dan heb ik het niet eens over de ethiek dat je niet met een kind naar bed gaat en je vader en moeder gewoon een beetje aardig behandelt. Ja. Maar eerder van, we geloven in een soort vorm van
Rechtvaardigheid.
Karma,
maar is dat eigenlijk...
Ja, die term wil ik dus niet gebruiken.
Ik gebruik het nu op de meest atheïstische manier met het idee dat er wel degelijk een soort van straf schuld.
Maar komt het daar dan niet op aan? Boete... Of je zelf gelooft in die rechtvaardigheid?
Ja, maar denken jullie...
Het gaat om onmacht.
Denken jullie dat hij ermee wegkomt dan?
Nee, ik denk het niet.
Ik denk het wel namelijk.
Ah, oké. Okay. Want waarom?
Omdat eigenlijk alle mechanismes die hem zouden moeten straffen, niet optreden, niet gelden. Er wordt geen aangifte tegen hem gedaan. Hij besluit zelf uit het klooster te treden. Er zijn eigenlijk geen mogelijkheden nog om hem aan te pakken.
Nou ja, maar aan de andere kant, kijk, op een gegeven moment weten de broeders van de klooster, die zijn ook van op de hoogte, niet alleen Jacob weten. En die hebben toch wel erg hun twijfels ermee. En ik weet met mijn rechtskennis zit het niet zo goed, maar ik weet als je zelf, kan je namens iemand aangifte doen?
Ja,
of
ik denk
niet?
Het wel. Ja.
Ja? Ja, ik ben niet onderlegd om daar een antwoord op te kunnen geven.
Nog niet. Nog niet.
Misschien als een van onze luisteraars kan hier een luistervraag.
Heel graag. Ja,
trouwens, opeens bedenk ik dat inderdaad een van die broeders zegt, dit is nog niet afgelopen.
Ja, Johan.
Johan zegt dat, je hebt gelijk. Ja.
Maar dat is... Volgens mij echt elke keer als ik zeg, maar dat is... Dan komt er een jingletje in. Favoriete, we hebben al een paar zinnen de revue laten passeren. Zullen we het daar even over hebben, de favoriete zinnen?
Kun je iets zeggen over de stijl?
Wij.
Echt veel.
Ja, misschien is dat, kunnen we daar meteen hierna meteen over de stijl. Als we dan eerst allemaal ons zinnetje doen. Op welke pagina staat jullie zinnetje? Dan kunnen ze misschien op volgorde doen.
Mijn zinnetje staat op pagina 141.
Oké, okay. Voor mij staat op 27.
Oké, okay, ik ben nog even aan het zoeken, sorry.
Oké.
Okay. Ik had hem ergens...
Dan zal ik alvast beginnen dan?
Oh ja.
Yeah.
Mijn op pagina 27 was een citaat van Jacob zelf, de ik-figuur. Ik herinner me dat mijn buurkinderen vadertje en moedertje speelden. En dan zeiden ze meestal... En jij was onze hond. Ik was volmaakt tevreden dat ik überhaupt een rol had. Ik vond het heel grappig. Het zegt zoveel over wat voor een persoon hij is. En je ziet hem al dan de hele tijd over het klooster. En dan is hij weer aan het harken. En dan moet hij de boiler bijvullen en al van dat soort dingen. En dan is hij is eigenlijk de hond van het klooster ook.
Het is grappig dat je het zegt, want op een gegeven moment in Dorst... hoofdpersoon ligt op sterven en dan komt haar ex-man haar nog even bezoeken. En dan wil zij graag dat hij even een hond speelt. Dan voelt ze zich beter. Toen gaat hij ook op en neer en woef zeggen. Nee, fantastische zin. Wat ik een mooi stuk vond, niet zozeer lievelings, maar wel lievelingsuitspraak... is van Johan. Op een gegeven moment raakt hij met Henry en Jacob in gesprek.
Johan is ook een broer.
Johan is een broeder, is de opperbroeder. En dat gaat dan over de heidense origins van het paasfeest. Hè? Dat was natuurlijk in vroeger tijd Ostara, de paasvuren die nog steeds in het oosten flink worden gehouden. En op een gegeven moment zegt Henry, ja, moeten we dan niet gewoon dat erbij houden? Zegt Johan, nee, helaas. Wat mensen uit hun jeugd kennen, dat is de waarheid en dat is hun traditie. Veel verder gaat het niet. En dat vond ik een hele mooie gedachte. Ik ken genoeg mensen die zeggen dat, omdat een traditie zogenaamd millennia oud is, we hem in ere moeten houden. Maar het heeft hierbij gewoon niets meer en niets minder te maken dan met slechts jeugdsentiment.
Ja.
Vond ik een heel fijn idee. Okay. Joost, ben jij al op jouw favoriete zin gestuurd?
Je bent gewoon opnieuw, Joost, gewoon opnieuw aan het lezen.
Ik ben gewoon opnieuw aan het lezen. Nou, wat ik een mooie zin vond, en niet zozeer stilistisch mooie zin, maar ik vind het een grappige reactie. Omdat ik die eigenlijk ook wel begrijp op een bepaalde manier. Op een gegeven moment, Henri is net aangekomen, die is nog steeds in gesprek met Jacob over wat geloof nou precies is. En wat de Bijbel precies is. En wat het christendom precies is. Daar is het op 109. En dan zegt hij, waar de meeste mensen Pontius Pilatus als lafaard wegzetten, met de handen die hij in onschuld waste, zo zei Henry eenvoudig, hij heeft het geprobeerd. En op een bepaalde manier zag dat, we hadden het net al over schuld en boede, en wanneer ben je aansprakelijk voor iets, en wanneer kom je ergens mee weg. Op een bepaalde manier vind ik dat een soort van menselijkheid die ik...
Je begrijpt hem wel.
Ik hem begrijp, ja. Zo van, ach ja, Pontius Pilatus, ja, hij heeft Christus de kans gegeven.
Ik moest daar
ja, Christus verloochende zichzelf niet. En toen, ja, dan...
Ik moest er
ja, het zegt heel veel over een soort van de morele, dubieuze positie waarin die Henry zich...
Ja, en ook wat typisch is aan het begin wanneer hij Jacob ontmoet, is die heet aan het emmeren over hoe geweldig Paulus is.
Ja.
En hoe erg hij zelf op Paulus lijkt. En Paulus heeft natuurlijk eerst keihard christen lopen vervolgen voordat hij het licht zat. En misschien dat Henry ook wel wacht op een moment van inzicht waarop hij een aardig persoon wordt.
Maar Henry is natuurlijk ook... Hij, volgens mij haalt hij Paulus met Petrus in de war. Hij is ervan overtuigd dat Paulus een van de apostelen was. Een van de discipelen van Jezus.
Ja, ja. En verbeterd.
En dat is natuurlijk niet. Ja. Ik kwam pas zoveel jaren later. Maar ik heb wel het idee dat we nu heel erg het gesprek over het boek laten domineren. Uiteindelijk door Henri. Terwijl het boek natuurlijk eigenlijk over Jacob gaat.
Ja.
Nou, wat ik heel fascinerend vind... aan Jacob, en ik vind dat Esther Gerrits dat ook wel met zelfvertrouwen doet. Word je als romanschrijver, vaak genoeg in ieder geval, kom je het verwijt van recent tegen dat er te veel losse eindjes zijn in het boek en dat verhalen niet worden afgemaakt. Al krijg je het beeld dat je van Jacob krijgt, zijn er heel veel dingen die niet worden afgemaakt. Dus je weet niet wat er nou precies met zijn gezicht is gebeurd. Je weet niet precies hoe die in een klooster is gekomen. Hij heeft ooit een tijdje een vriendin gehad, heeft hij mee samengewoond. Waarom dat precies stuk is gelopen en hoe, je voelt het wel een beetje aan, maar dat wordt niet verteld. Op een bepaalde manier, en daar hou ik heel erg van in literatuur, krijg je nooit bij Jacob een soort van sluitende karakterstudie gepresenteerd. Het is echt iets, ook omdat hij wat hij doet heel vaak tegenstrijdig is, hij zegt iets, hij kan wat anders doen, waardoor je heel erg het gevoel, waardoor vond ik het eigenlijk een heel fascinerend personage blijft.
Ja, terwijl eigenlijk het... Op het eerste gezicht zou je denk ik denken dat dat zo iemand als Henry, we geven hem verschillende namen, dat eigenlijk het meest interessante personage is. Ik dacht dat 9 van de 10 schrijvers hadden gekozen voor Henry als ik-figuur. Weet je wel, de gevallen politicus die
dan zou het een satire zijn geworden.
Ja, dan had je, helemaal mee eens.
En nu is het in plaats van een satire, melodrama, een tragedie haast.
Ja, maar het verlegt ook de blik naar eigenlijk, weet je wel, de conciërges. Degene die zorgt dat alles blijft draaien. En dat in zo'n klooster die muren ook, of die deuren ook geschuurd worden en dat soort dingen.
Nou ja, maar aan de andere kant, hij vergeet de hele tijd de cv-ketel bij te vullen vanwege zijn obsessie met Henri. Dus iedereen heeft het steenkoud. Hij sloopt ongeveer de ingang van de kerk, van de kapel.
Ja, als het Pasen is.
Alles gaat ook mis. Ja, het is niet een goede timmerman.
Nee. In tegenstelling tot
Jezus. Die
jij begon net over de stijl, Joost. Daar wil je nog wat over zeggen?
Nee, ik wil echt niet eens over de stijl zeggen. Waar ik wel iets over zou willen zeggen is... om terug te komen op je vraag... was dit wat je verwachtte, dit boek?
Ja.
Om te zeggen, nee, dit was totaal niet wat ik verwachtte.
Okay.
Ik weet nog, het boek is namelijk echt een... ja, laten we zeggen, een uitschieter in het oeuvre van Esther Gerrits. Het eerste boek dat ik van haar las was Superduif.
Ja.
Wat echt een meesterlijk boek is.
Goeie titel.
Daarvoor had ze een paar boeken die ook wel over een verhalenbundel, volgens mij 2 romans, iets kleiner.
Lange dagen.
Lange dagen, kleine, miserige god. En Superduif was het eerste dat ik las. En dat is echt een boek dat ik iedereen altijd kan aanbevelen. Het gaat over een 11-jarig meisje die met haar ouders in zo'n typische buitenwijk woont. En... het huwelijk van die ouders gaat niet helemaal gelukkig, geloof ik. Ze wordt gepest op school. En op een dag springt ze over een hekje heen en blijft ze zweven in de lucht. En vanaf dat moment is zij ervan overtuigd dat zij in een hele grote duif kan veranderen.
Mm-hmm.
En in die gedaante van die duif dat ze mensen kan redden. En dat ze mensen te hulp kan schieten. En dat boek gaat eigenlijk heel erg over... ja, aan de ene kant haar dagelijkse leven op school en thuis, wat heel ongelukkig is. En aan de andere kant dus een soort van grootsheidsfantasie dat ze een superheld is.
Ja.
En de laatste zin van het boek is, weet ik uit mijn hoofd, want ik heb het er met mensen over gehad. Ze zitten dan met die ouders apart en die zeggen, wat is er met je, wat is er met je? En dan zegt ze, en dat is de slotzin, ik wil dood. En ik moest daar heel erg om lachen. En ik zei, ha, ha, ha. En een collega van me had ook gelezen. Die zei, wat doe jij nou? Dat is super, super, dat is heel zielig.
En ik
zag,
goed.
En ik zag het juist als een soort van overtreffende bizarheid. Een soort van overtreffende satire. En ik denk dat heel veel zegt over het oeuvre van Esther Gerritsen, ook in de boeken die erna kwamen, vooral Dorst en Roxy. Dat zijn boeken die aan de ene kant telkens, net als Superlijf, over zielige, eenzame, wanhopige mensen zijn, die op zoek zijn naar contact en geen idee hebben hoe ze dat moeten maken. Aan de ene kant is dat oprecht heel zielig, en die wanhoop zit er ook oprecht heel mooi in. En tegelijkertijd levert dat te bizarre situaties op. En is het echt een van de weinige schrijvers waarbij ik hardop zit te lachen. Ik bedoel, je vroeg net bij welk boek huilen jullie wel eens, zoals een lezersvraag. Maar bij welke boeken zit je nou echt te schateren van het lachen? Dat gebeurt ook niet heel vaak.
Dat heb je bij deze niet gehad.
Bij deze, en dat wil ik dus, dat is dus mijn bruggetje, maar je snijdt nu gruwelijk hard af.
Sorry.
dat is het gekke van dit boek. Dat wat voor mij de enorme talent voor humor van Esther Gerritsen, dat zit hier niet in. Dit boek is veel serieuzer.
Ja, maar ze mee eens, totaal mee eens. Maar ze heeft het wel heel scherp af en toe over de lulligheden van het kloosterleven. Af en toe zit er echt wel goede grappen in.
Nou, ik heb bijvoorbeeld echt gelachen over die zin als dat hij de hond...
Ja, oké, maar dat is echt niks vergeleken bij Roxy en Dorst.
Nee, dan ga je
dat
stuk,
zijn zulke, dat zijn echt ontzettend grappige zin.
Okay.
Dus wat dat betreft, dat was ik wel echt... En ik snap het ook wel, want de laatste drie boeken van Esther Gerritsen gaan allemaal over een jonge vrouw die geen contact met een maatschappij kan maken. Weet je, je kan niet een heel oeuvre schrijven met elke keer hetzelfde thematiek.
Nee.
Dus ik snap wel dat ze nu iets anders heeft willen doen. En toch miste ik het wel. En toch... Vorige keer hadden we het bij... Het over Dorte Nors.
Ja.
Spiegel, spiegel, schouder. Nee, ja. Schouder, schouder, spiegel.
Nee, spiegel, spiegel, schouder.
En toen zei ik over dat boek... Dit is echt een boek voor de lezers van Esther Gerritsen.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet of De Trooster nou... een boek is voor de lezers van Esther Gerritsen. Omdat het echt gewoon wat Esther Gerritsen zo eigen maakt... zit veel minder in dit boek.
Maar ben je dan teleurgesteld of verrast...
Ja, vind ik een hele moeilijke.
Ja.
Want voor de goede orde, het boek zit echt heel goed in elkaar en is op heel veel verschillende manieren interessant. En toch ging ik het wel lezen met het idee, yes, Esther Gerritsen lekker lachen.
Ja.
Wat ook heel dom is of zo. En ik bedoel, je kan ook niet een schrijver verwijten dat ze niet het boek heeft geschreven dat jij wilde dat ze schreef.
Mm-hmm.
Maar ik was daar wel een beetje teleurgesteld
over. Oké. En jij, Ellen?
Ja. Nou weet je, ik ben niet qua plot teleurgesteld. Ik ben een beetje teleurgesteld qua letterlijk en figuurlijk de dikte. Om de een of andere reden waren de vorige boeken intenser. Die personages kwamen iets harder binnen. De stijl was iets meer ingedikt. Hier zat ik af en toe ook wel een beetje te strepen. Dat ik dacht van ja, een redacteur heeft je toch een paar steken laten liggen. Maar ik vind het, als dit een nieuwe weg is die ze inslaat... Dus, ja. Want dit is ook eigenlijk een heel geëngageerd werk... Mm-hmm. Ben ik reuze blij daarmee.
Oké. Okay. Oh, dat is een heel positief oordeel dan.
Ja.
Ik dacht, dit bestevende keihard
af op een deel. Nee, ik vind het bewonderenswaardig.
Oké.
Okay. Ja. Joost niet.
Ja, nou, niet bewonderenswaardig. Het is gewoon... Het is een goed boek. Dat klinkt echt heel dom als ik dat zou zeggen. Nee, het is... Ja, ik zit er dus zelf gewoon mee met mijn eigen vooringenomenheid als het ware. Dat ik dacht, oh lekker, een Esther Gerritsen over gekke vrouwen die in paniek seks hebben en rare dingen doen. Ik zal nooit vergeten dat zat
en dan krijg je een conciërge
Dorst,
uit het klooster.
Zodat, toen was ik net verhuisd naar Amsterdam en ik woonde zo, woon nog steeds aan het einde van de Kinkerstraat. En zij beschrijft, en haar boek speelt zich daar precies af. En het is een meisje dat eigenlijk verslaafd is aan eten ook. En dan elke keer... naar de snackbar gaan. Dat was dezelfde snackbar waar ik elke dag langs fietste.
Mm-hmm.
En er hing zo'n bordje met raspatat. En die personage beschrijft echt van... als ze maar raspatat hebben, als ze maar rat. En volgens komt ze daarna en dan ziet ze de raspatatapparaat niet. Ja. Dan raakt ze helemaal in paniek. En dus op een of andere manier... soms, ik bedoel, je vroeg net... huilen jullie wel zo'n boek? Soms lees je ook een boek gewoon op een bepaald moment... waardoor het gewoon zo voor eeuwig in je geheugen zit. En dat heb ik met dat boek heel erg. Gewoon die eerste weken dat ik in Amsterdam woonde... en dat ik dat boek las. En dat gewoon elke... Ik heb nu nog steeds...
Als er hangen daar buiten die snackbar... hangen toch vlaggetjes met erop... I love ras.
Ja.
Ja. Het valt heel erg
maar op. Ik vind dat ze daar inmiddels wel een Esther Gerritsen boek in de etalage mogen zetten.
Oké. Okay. Nou, Oké. We zijn er doorheen, denk ik. Ik denk dat we er doorheen zijn. Oké, dan gaan we nu nog... Hebben jullie een blurb voorbereid? Dan gaan we een blurb geven en een cijfer. Dacht ik misschien wel leuk als je de blurb geeft en dan direct daarna zo het cijfer. Zelf, zeg maar.
Het mag een zo slecht mogelijke blurb zijn, toch?
Nou ja, net zo slecht als dat de blurbs doorgaans zijn. Ze mogen ook slechter zijn.
Nog slechter? Oké. Okay.
Het is een uitdaging.
Ik zat te denken... In de armen van de trooster kan ik me wel uithuilen. Zoiets. Okay. Nou, die was niet helemaal grammaticaal correct. Maar ik verzin hem net te plekken. Heb jij een beter?
Nee, eigenlijk niet. Ik kan... weer een boek over het klooster. Ja, maar nu leuk. Oké. Okay. Nee, maar dat klinkt ook persoonlijk. Want dat impliceert...
En dan hashtag Jeroen Brouwers.
Ja, maar dat impliceert dat ik het hout geen goed boek... Want ik vond het hout een fantastisch boek.
Ja, fantastisch boek.
Dus dat is ook weer niet aardig. En ik hou van Jeroen Brouwers. Een boek over het klooster zonder seks met minderjarigen.
Hey, dat is een hele aanbeveling.
Ik geef het een 8.
Oké, en jij, Joost?
Ik geef het een 7,3.
Wat geef jij, Peter?
Ja, mijn blurb was altijd al willen weten hoe het met Fred Teven zou zijn afgelopen als hij geen buschauffeur was geworden, maar het klooster in was gegaan. Dan is de trooster iets voor jou. En ik gaf het een 8,2, want ik vond het hartstikke leuk.
Mooi.
Ja. Oh! We zijn één ding vergeten.
Wat?
Zou je het aan je vader aanbevelen?
Nee.
Oh.
Nee, maar dat is eerder. Mijn vader die houdt toch meer van grote Russische romans. Ik heb hem echt moeten dwingen om bijvoorbeeld iets van Murakami te lezen.
Ja.
Nee, het moet echt allemaal voor 1901 zijn gebeurd in die romans. Dit is gewoon te oud voor hem. Dat is net te nieuw bedoel ik.
Oké.
Nein.
En jouw vader, Joost?
Mijn vader leeft niet meer, Peter.
Ach, hypothetisch, Joost.
Een beetje gemeen dat je dus
vader speelt hij de vader weer. Ik
weet niet wat mij heeft gedaan. Nee.
Ik heb het niet bedacht.
Toevallig had ik mijn moeder aan de telefoon. Toen zei ik, en die zei, oh, ging je die podcast doen? Toen zei, over welk boek? Toen zei ik, Esther Gerritsen. Toen zei ik, moet ik dat aan jou aanbevelen? Toen zei ze, ja, ik ben niet zo van Esther Gerritsen. Dus mijn moeder valt af. En mijn vader had volgens mij... Bij mijn vader in de kast stonden... Vooral het boek van Jan Wolkers. En dan vooral vanwege de vieze passages, volgens mij. Naakt over de schutting ook. Fanny Hill, dat soort dingen. Dus ik denk niet dat dit helemaal voor hem was geweest.
Ja, mijn vader is gepromoveerd als natuurkundige. Oh. Meestal de boeken die hij leest gaan ook vaak wel over dat soort onderwerpen. Hij leest heel veel non-fictie. Dus en vaak, wat ik al zei, ze zijn heel dun. Dus wat dat betreft, het boek is niet bijster dik. In dat geval kan dat best.
Oké. Okay.
Ja, ik weet het, ik zou het wel spannend... Hij staat over het algemeen... staat hij best wel open voor aanbevelingen. Dus ik denk dat ik het gewoon maar zou proberen... en dan kijken wat hij ervan vindt.
Top.
Oké, dan hebben we dat gehad. Goed, dit was Boeken FM. De podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer... over boeken en de inhoud ervan.
Ja, nu vergeet je wel om een kleine sneak preview te doen.
Nee, maar dat ging ik nu doen.
Oh, geweldig.
Oké, ga door. Niks
geloof ik er niks van.
Ja, een sneak preview. Volgende aflevering gaat namelijk over de genomineerde voor de Libris Literatuurprijs.
We gaan
ze allemaal lezen.
Yes.
En we gaan het daarover hebben. We gaan het over alle boeken hebben. We gaan ook zeggen welke we denken dat wint. Welke had moeten winnen. Welke genomineerd had moeten worden. Enfin, dat hoor je straks allemaal wel. Tot die tijd. Heb je nou ook de trooster gelezen en denk je dat jullie zijn wat vergeten? Stuur dan een luistervraag. Of als je gewoon wat anders wil vragen, dan mag dat natuurlijk ook. Dat kan naar boekenfm@dasmag.nl. Oké, Joost, bedankt.
Top.
Ellen, dankjewel.
Dankjewel, Peter. Jij ook bedankt.
Tot de volgende.
Yes.